God sprak: ik ben Jehovah, de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat was heel duidelijk. En heel hard. Maar als Elia Gods stem wil horen, dan suist dat in de zachte stilte. En heel dikwijls is Gods stem zacht. En moet je ook stil worden om dat te kunnen horen. Ik dacht er vanmorgen nog aan, ik ben een beetje ouderwets soms, dat weet u wel, soms ook misschien wel te modern voor sommigen, maar ik hou nog van die oude psalmen. Dus ik had vanmorgen zo'n cd'tje erin met oude psalmen. En er kwam ineens voorbij: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En toen dacht ik, ja, dat is het, dat moet je echt opmerken. Dat wil ik ook doen. Maar er is soms zoveel wat daar overheen komt, zoveel gedoe, zoveel geschreeuw, zoveel dingen in de wereld, zoveel dingen waar je ook echt mee bezig moet zijn. Ik vond het heel herkenbaar wat je vertelt vanuit Mongolië en al die zorgen die op je afkomen, maar goed, dat kan ook hier en overal. Soms word je verstikt door allerlei dingen en dan moet je er echt even bij stil gaan staan. Daarom is het toch goed om heel stil op zondagochtend bij elkaar te komen, om met elkaar proberen te Gods stem te verstaan, om dan op te merken of God een antwoord geeft. Misschien ben je hier gekomen met vragen vanmorgen, of met wanhoop, of met niks. Gewoon stil, leeg van binnen. Misschien zonder verwachting, of misschien met heel veel verwachting. Maar ik weet zeker dat God tegen ieder van ons iets te zeggen heeft. We zijn vanmorgen daar in de zaal hiernaast begonnen met gebed met een paar broeders. En dan hebben we het gehad over Psalm 139, waar God echt door de dichter heen laat merken dat hij onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens van ver kent. Dat is onvoorstelbaar natuurlijk voor ons, dat hij weet wat wij allemaal denken. Hij weet wat u op dit moment denkt. Dat weet ik niet. We hebben wel eens het grapje van: ik weet wat jij denkt. Jij denkt dat ik niet weet wat jij denkt. Nou, dat, verder kom ik dan ook niet. Maar God weet het echt. Hij weet echt waar je mee opgestaan bent, waar je mee naar bed gaat. Wat je gedachten, wat je gevoelens zijn, wat je verlangens zijn. Hij kent je daden, hij weet van je zitten en van je opstaan. Met al mijn wegen, staat er dan, bent u volkomen vertrouwd. Ik vond dat als kind wel eens eng. Want ja, weet je, alles wat je denkt, ik weet niet, wat jullie af en toe denken, als je op bed ligt, of waar je mee bezig bent, of wat je denkt over andere mensen, of wat je wel eens denkt over je vader of je moeder, of je vriend of je ex-vriend, of weet ik wat allemaal. Dat is allemaal. Soms is dat niet zo geweldig, maar hij is ermee bekend. Hij weet het. Hij weet wat voor boze gedachten, of soms wat voor vuile gedachten, of wat voor schunnige gedachten, of wat voor goede gedachten, of wat voor mooie gedachten, of wat voor lege gedachten. Hij weet het allemaal. En dan zegt de psalm, zegt toch: en u legt uw hand op mij. Weet je? Hoe vuil, schunnig, vies, zondig, leeg, mooi, prachtig, wat dan ook je ook bent vandaag, hoe je hier ook gekomen bent. Hij legt je hand, zijn hand, op jou. Hij heeft je lief. Dat kan door Jezus Christus, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar ik zeg het toch alvast, hij heeft je lief. Met een oneindige, eeuwige liefde. Hij legt zijn hand op je. En, nou ja, die psalm zegt dan: dat te begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. En dat heb ik zelf ook. Dan denk ik: God, u legt altijd uw hand op mij. Ook als ik boos ben, of als ik leeg ben. Als er niks in me is. U legt uw hand op mij. Vorige keer heb ik hier iets vertelt over mijn dochter, daar wil ik toch nog even iets over vertellen. Want velen hebben voor de gebeden, dat weet ik zeker, en heb ik ook gehoord. En heb ik ook bemoedigingen van ontvangen. Gaat de omstandigheden goed? Mensen vragen wel eens: gaat het goed? En zeg ik: ja, naar omstandigheden. De borst is geamputeerd. Dus dan vind ik al dat je niet kan zeggen goed, weet je wel. Voor een jonge vrouw van 36, als dat gebeurd is, dan is het niet echt goed. Maar toch, de chemo's gaan goed. Ze hebben nu een tweede serie. Dan kan ze redelijk verdragen. Daar is ze eigenlijk alleen maar 1-2 dagen moe van. En daarna gaat het wel. En nog steeds tussen af en toe een berichtje de wereld in. Sommigen van u zullen op Facebook misschien wel eens wat lezen. En daar staat altijd de hashtag bij: voor altijd alle eer aan God. En dat vind ik zo, daar raak ik altijd weer zo ontroerd van, weet je wel. En ik denk, wauw, je bent geloviger dan ik, denk ik dan wel eens, weet je wel. Want ik worstel er wel eens mee. Maar zij dwars door alles heen, zegt ze dan, voor altijd alle eer aan God. En dat geeft ook maar aan dat je dwars door ellende en door verdriet heen en door moeite en pijn heen, God soms hoort. Zijn zachte stem. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Ik wil graag met jullie iets delen uit het Nieuwe Testament deze keer. Uit Colossenzen. Waar ik gewoon weer door geraakt van de week met allerlei dingen die gebeurden. Colossenzen hoofdstuk 2. En ik wil het eerst aan u voorlezen. Als ik het red tot het einde, want dikwijls dan begin ik bij die teksten toch alweer wat te roepen. Maar ik ga proberen het helemaal voor te lezen en er dan iets over te zeggen. Hoofdstuk 2, vers 1 wil ik maar beginnen. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is, zegt Paulus dan, hè, die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zovelen die mij nog nooit in levende lijven, mijn aangezicht in het vlees staat er dan letterlijk, hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Wauw, wat een zin, hè? Die moet je eigenlijk gewoon nog een keer lezen, dat doe ik ook maar. Weet je, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Ik ga daar toch eerst iets over vertellen voordat ik verder ga, want dat is belangrijk, want daar gaan die eerste hoofdstukken over, over die wijsheid van God die in Christus zichtbaar wordt. In hoofdstuk 1 vers 15 lees je dat Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, zichtbaar, onzichtbaar, tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dat is die twee dingen, door hem en voor hem geschapen, dat is echt wat je zeg maar op de bodem van de zee, ik vond dat een prachtig voorbeeld, in het diep van je bestaan moet vasthouden. Het is door hem, hij is het begin. De Bijbel zegt dat ook in Johannes 1, in den beginne was het woord, maar het zegt het eigenlijk ook al in Genesis 1, in den beginne schiep God. Ik geloof dat ik de vorige keer verteld heb dat je al in het Hebreeuws, in die eerste twee woorden, dat je daar de zoon in herkent, Bereshit bara, en het tweede woord is bar. Eigenlijk zijn trouwens de eerste twee letters van de Bijbel, Bereshit, is ook al bar, en bar betekent zoon. Bartimeus, bar Jonas. Dus het begint met de zoon, Bereshit bara. Dus in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat woord heeft gesproken, er zij licht. Door dat woord zijn alle dingen ontstaan die ontstaan zijn, die gekomen zijn. En dat, uiteindelijk is dat geordend en is daar een geordende aarde, een huis voor de bruid uit voortgekomen. Want God heeft in de eeuwigheid bij zichzelf besloten, maar je kan ook zeggen aan zijn zoon beloofd, ik ga een bruid voor jou bereiden. Er komt een bruid voor jou. Dat is zo diep, dat is zo bijzonder, dat de mensheid, mensen twisten er wel eens over, is Israël de bruid, de gemeente de bruid en alles. Ik doe er eigenlijk liever maar niet zo erg aan mee. Weet je, God heeft voor de zoon een bruid bereid en dat is de mensheid. En daarom is Adam en Eva geschapen en die moesten ook samen één worden en zich vermenigvuldigen. En dat is al het beeld van de zoon en van de bruid die samen zich vermenigvuldigen. Die twee zullen tot één vlees zijn. Zo'n prachtig beeld al in het begin van de schepping. Waar de Adam en Eva een beeld mogen worden van de bruid die voor de zoon bereid is. Vandaar dat het ook zo verschrikkelijk is dat die bruid al heel gauw ontrouw wordt. En wegloopt bij bij de Vader. En hij moet gaan roepen, waar ben je? Waar ben je? Heb je mij verlaten? Ik was toch degene die je geschapen heeft en lief heeft. Je moet mijn bruid worden. Nou, dat is de Zoon. De Zoon was er van eeuwigheid. Hij is God. En hij is het beeld van de onzichtbare God. God kunnen wij niet kennen. Die is van een hele andere dimensie dan wij. Die kun je met je gezicht niet zien, met je verstand niet kennen. Daar kun je echt niet bij. Je kunt wel weten dat er een God is, maar je kunt niet weten wie God is. Dat is echt een totaal andere dimensie. Alleen God heeft zich wel geopenbaard. Ik zeg ook wel eens opengebaard. Dan komt er iets tevoorschijn. Hij heeft opengebaard. En dan komt er een kindje normaal bij een openbaring, als je opengebaard bent. Maar dan, dat is ook hier zo, dan komt de Zoon tevoorschijn. Die is opengebaard. En die brengt dan heel die schepping voor. En die komt uiteindelijk komt die in die schepping zelf in het vlees. Dat is natuurlijk een gigawonder. Dat God zelf deel uit gaat maken van zijn eigen schepping. Hij is in het vlees gekomen, staat er dan. Maar dat betekent dat de schepper wordt schepsel. Hij gaat deel uitmaken van zijn eigen schepping. Om zo zijn bruid te kunnen verwerven. Om zijn bruid zijn liefde te betonen. En als het ware op zijn knieën te gaan en te zeggen, ik hou van je, ik heb je lief. Wil je mijn bruid worden? Dat is wat God, wat de Zoon vraagt. Van jou ook, vanmorgen. Het beeld van de onzichtbare God, door wie alle dingen zijn, maar ook voor wie alle dingen zijn. Het is voor hem. Dat betekent, u bent ook voor hem. U moet zijn bruid worden. Dat is zijn huwelijksaanzoek aan je. Wil je mijn bruid worden? En hij is nog dieper gegaan dan op zijn knieën, want hij is zelfs aan het kruis gegaan. Dat is het meest aandoenlijke huwelijksaanzoek wat er ooit ter wereld heeft plaatsgevonden. Ooit in de schepping heeft plaatsgevonden. Waar hij aan het kruis zegt, wil je mijn bruid worden? En uiteindelijk, dat weten we ook, is aan dat kruis, net als bij Adam uit zijn zij, het bloed uit zijn zij maakt van zonde mij vrij, is ook uit zijn zij zijn bruid geboren. En daardoor kunnen wij zijn bruid worden als we tot het geloof in Jezus komen. Dat kan niet met wat we zijn van die oude schepping. Die oude, dat betekent eigenlijk verkeerd of slecht, maar dat bedoel ik er niet mee. Maar de schepping die voorbij gaat, de stoffelijke schepping, maar dat betekent dat we in Christus een nieuwe schepping mogen worden. Dat betekent dat we opnieuw geboren, opnieuw opengebaard mogen worden. En nieuwe mensen mogen zijn. Nou, dat is eigenlijk wat vooraf gaat. Hè? Dus dan, en als we dat kennen, die Christus, de Zoon, Yeshua, Jezus, als we dat kennen. En dan weer naar die tekst gaan en dan zeggen, oh, nou mogen onze harten daardoor bemoedigd worden. Samengevoegd in de liefde tot Christus, die ons in liefde roept. Die zegt, ik hou van je, ik heb je lief, wil je mijn bruid worden? Daar gaat het om, voor tijd en eeuwigheid, voor nu en ooit. Daar gaat het hele leven om. Daarom besta je, om mijn bruid te worden. Wil je mijn bruid worden in liefde en tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van dat inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader in Christus. En dat geheimenis is dus dat hij vanaf de eeuwigheid al de mensheid heeft voorbestemd, de mensen die uiteindelijk tot hem zullen komen, heeft voorbestemd om zijn bruid te worden. En wat gebeurt er als je zijn bruid wordt? Wat is nou dat geheimenis? Paulus zegt ergens anders in Efeze 5, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op zijn gemeente. En weet u welk geheimenis het dan over gaat? Dan gaat het over man en vrouw en uiteindelijk over de seksuele eenwording tussen man en vrouw, de vruchtbaarheid van man en vrouw. Als man en vrouw samenkomen, dan zegt Paulus, dat geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. En daarom staat er ook, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Waarom? Om de bruid van Christus te kunnen worden. Dat is het geheimnis. En als we dan één mogen zijn met Christus, dan zegt Petrus daarvan in 2 Petrus hoofdstuk 1. Ik noem het allemaal maar je kunt het thuis opzoeken. Maar als we dat nu allemaal gaan opzoeken, duurt de preek zo verschrikkelijk lang. Hè, weet je wel. Maar 2 Petrus 1, Daar staat dat je door die eenheid met Christus, door dat geloof met Christus, de goddelijke natuur ontvangen hebt. Dat is onbegrijpelijk. Maar dat is wel zo. Dan zijn we dus niet meer in de menselijke natuur. Helaas hebben we nog wel een beetje last hier en daar van die menselijke natuur. Hier en daar heel veel, mag ik wel zeggen. Maar we hebben in Christus, die nieuwe schepping, hebben we de goddelijke natuur ontvangen. Snapt u dat we dan uiteindelijk ontvangen wat God voor ons bedoeld heeft? Dat we de bruid van Christus mogen zijn. Eén met hem, verenigd met hem. Uiteindelijk zal dat daadwerkelijk gaan plaatsvinden. We leven nu als het ware nog in de verwachting. Niet zien en toch geloven. We verwachten onze bruidegom uit de hemel. En uiteindelijk, dat weet u ook wel in het boek Openbaring, dan wordt openbaard dat wij als bruid van Christus de bruiloft van het lam zullen mogen meevieren. En dat hij ons dan dicht tegen zich aantrekt en alle tranen van onze ogen afwist. En dat hij zegt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Welkom, welkom. Nou, dat is dat geheimenis. In Christus zijn al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen. Dus als je kennis wil hebben, als je wijsheid wil hebben, dan moet je bij Christus zijn. Moet je niet per se op de universiteit zijn, niet bij hooggeleerden. Ja, dat is op zich niet verkeerd om daar te zijn, want je kunt een heleboel leren. Maar je kunt ook een heleboel verkeerds leren, daar gaan we het straks wel even over hebben. Maar voor echte wijsheid moet je allereerst bij Christus zijn, bij dit woord, dat het gaat om hem. Ga ik weer verder lezen. Ik ben nog niet aan het eind van het hoofdstuk. Ik denk dat ik het ook niet helemaal ga voorlezen, maar dat ik af en toe maar wat ervan zeg. Dat gaat toch wel makkelijker. En dit, wat ik dus net een beetje verklaard heb, zeg maar. Dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Er zijn allerlei redeneringen die ons afleiden, die ons kunnen misleiden en die ons de verkeerde kant op kunnen leiden. Paulus schrijft dan weer een hele grote tussenzin. Maar eigenlijk zegt hij, je moet in Christus zijn om niet misleid te worden. En dat in Christus zijn, dat gaat hij eerst nog even benadrukken. Hè, daar staat, want al ben ik lichamelijk aanwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zit met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Jezus Christus. En Paulus, dat is heel goed, hij geeft altijd eerst een compliment en zegt, oh, wat gaat het ook goed bij jullie, zeg. Ik zie dat met blijdschap, ik bid voor jullie en het gaat ook goed. Het gaat helemaal goed. Mogen we echt, Paulus doet dat heel dikwijls, complimenten. Zoals u dan Christus Jezus als Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. Dus zoals u Christus Jezus, de Heer staat hier, maar je mag ook zeggen als Heer hebt aangenomen. Dat is dus voorwaarde eigenlijk om de rest een beetje te kunnen begrijpen. Dat je Jezus Christus als Heer hebt aangenomen, als je toekomstige man. Ooit zullen we niet meer zeggen mijn Heer, maar mijn man, zegt de Bijbel. Maar nu zeggen we, u bent mijn Heer. U hebt mij verlost. U hebt me uit de duisternis gebracht in uw wonderbaar licht. En ik heb u aangenomen en daardoor is mijn leven op zijn kop komen te staan. Het gaat bij de een anders dan bij de ander. Het gaat bij iedereen heel anders. Maar uiteindelijk, als je Jezus Christus als Heer wil volgen, komt je leven op zijn kop te staan. Dan word je uit de macht van de duisternis in zijn wonderbaar licht gehaald. En ik weet nog wel dat ik dat had ooit. En dat je in het begin, dan wandel je even op wolken. Tenminste, dat had ik. Dat is ook weer bij iedereen anders. Maar wauw, er kon echt helemaal nooit meer wat stuk. En de Bijbel ging voor me open en ik begreep ineens zoveel. En al die teksten die ik vroeger uit mijn hoofd had moeten leren, die begonnen nou ineens een beetje licht te worden. Maar je leven komt op zijn kop te staan. En je denkt van, oh, zo zal het altijd zijn. Ik weet nog dat ik ben pas weer naar een concert geweest van Ellie Rickert. En ik heb het nog pas, want ze zijn zo'n tour aan het maken, weet je wel. Maar ik weet nog in het begin, toen ik nog jong was, dat ze zo'n lied zongen van, alles mag je nu vergeten. Alles wat je hebt geleerd. Alles is omgekeerd. Weet je? En dat was het voor mij. Het mocht weg en het werd nieuw. Ja, goed, daarna wordt het leven soms weer heel hard en sterk. En dan zijn er allerlei dingen die je weer terughalen. En die die je weer naar de wereld trekken. Nou ja, goed, daar gaat Paulus het ook over hebben. Dan zegt hij, wandel in hem, geworteld en opgebouwd, vers 7, in hem, bevestigd in het geloof. Je hebt het gehad, het was geweldig, maar je moet er meer en meer, dieper en dieper in bevestigd zijn. Zoals je onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Dit is ook een hele diepe tekst, dat geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Ik moest daar natuurlijk aan denken toen je zei over de diepte van de zee. Ik denk dat het bijna hetzelfde waar ik het over ga hebben. Ik vond het een prachtig voorbeeld. Dat geeft mij rust, moet ik denken. Inderdaad, in die diepte. Ik las van de week nog dat de diepste trog in de wereld is meer dan 10 kilometer diep. Oh, je zal dan maar geworteld zijn. Nou, dat is hier geworteld. Weet je, om meer van Christus in je leven te zien, om zijn zachte stem te kunnen horen, om meer van hem te verstaan, moet je dieper geworteld zijn. En geworteld, wortels zie je niet, hè? Die zitten onder de grond. Ja, van een dikke eik zie je ze wel eens een beetje boven de grond komen. Maar het grootste deel van de wortels zit onder de grond. Dat betekent dus, hoe minder er van jou zichtbaar wordt, hoe meer er van Christus zichtbaar wordt. Dat is eigenlijk simpel het leven als christen. Hoe minder van jezelf, hoe meer van Christus. Hoe meer je wortelt in hem, hoe dieper je die zee ingaat, hoe dieper je bij die bodem komt, hoe meer je denkt, niemand kan aan mij wat zien, ik heb niks te vertellen, het is allemaal niks meer bij mij. Ik ken dat zo, van die periode waarin je denkt, het is allemaal door en droog, er is niks, maar dan moet je dus niet gaan proberen. Je mag best eens een plaatje opzetten met een mooi liedje hoor, van wat dan ook of zo, maar eigenlijk is de oplossing dieper naar Christus. Geworteld, gegrond in de liefde, gegrond in Christus. Dus geworteld in hem. Nou, als je daarin bent, geworteld, dus minder gefocust op wat moet ik zelf doen, wat moet ik veranderen in mijn leven, hoe kan ik toch weer vruchtbaar worden, hoe kan ik verder? Nee, zoek het maar dieper, gewoon geworteld in hem. Open zijn woord, leer het maar, neem die sleutels mee, lees dat woord. De B-I-B-E-L, mijn trouwe metgezel. Ja, is die ook wel, ik loop hier niet de hele dag mee, want dan zullen mensen ook gaan zeggen, nou, dan heb je hem weer met zijn B-I-B-E-L. Maar, ja, toch? Maar hier zit hij ook in, hè, de B-I-B-E-L, gewoon, toch? Het is geworteld en gegrond. De B-I-B-E-L, mijn trouwe metgezel. Je mag daarin. En dan pas, als je dat weet, zegt hij, pas op. Pas op. En dat wil ik eigenlijk ook tegen ons zeggen, tegen mezelf zeggen vanmorgen. Pas op. Pas op. Waarvoor moeten we oppassen? Dat niemand je als buit, als roof, dat niemand je steelt, je weghaalt bij Christus. Dat niemand je als buit meesleept door filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Ook weer zo'n prachtige, mooie, lange Pauluszin. En ik heb daar natuurlijk veel over nagedacht van de week. Wat is dat nou? Ik zeg wel eens, de grootste vijand van de Heilige Geest is denk ik de tijdgeest. De tijdgeest. Weet je wat dat is? De tijdgeest is de geest die ons langzamerhand doet wennen aan allerlei dingen. En dan, als we dan niet geworteld en gegrond zijn in Christus, dan schuiven we langzaam op en een beetje mee. De tijdgeest is soms heel onschuldig. Die doet allerlei dingen met ons die er eigenlijk ook niet toe doen. Vandaar dat we hem dikwijls ook niet opmerken. Hè? De tijdgeest bemoeit zichzelf met mode en met haardracht. Weet je wel, toen ik tot geloof kwam, ik geloof dat ik was 27, dat geloof ik niet, dat weet ik zeker. Ik was 27, werkte bij de politie. Toen vond de tijdgeest het nodig om politiemensen allemaal lang haar te laten dragen, trouwens iedereen. En de Beatles en allerlei muziek die daarbij hoorde. En daar had je ruzie over met je ouders, want die vonden het wel of dat niet. En de tijdgeest bemoeit zich met mode. Dingen die je toen verschrikkelijk vond, vind je nu weer mooi. En dingen die je toen mooi vond, vind je nu verschrikkelijk. En dat verandert allemaal. En dat komt ook allemaal weer terug. Nou, dat is maar een heel klein dingetje. Dus dingen waar dat weet u zelf ook wel. Dingen die je ouders zullen wel eens zeggen over je opa en je oma. Oh, dat hadden wij vroeger ook. En dan denk je dat je heel modern bent. Maar dat is maar een kleinigheidje van de tijdgeest. Maar dat doet hij op veel meer dingen. Weet je, de wereld is totaal veranderd sinds 100 jaar geleden. We hebben auto's gekregen, we hebben vervoer gekregen, we vliegen de hele wereld over. Nou, dat gaat dan allemaal nog wel, dat kunnen we allemaal nog gewoon gebruiken. Techniek is min of meer neutraal, wel of niet. Maar dan hebben we ook allerlei dingen die daar doorheen spelen. Allerlei filosofieën, allerlei gedachten. In de geschiedenis heb je de verlichting gehad, bijvoorbeeld. De renaissance, de techniek. Vroeger werkte iedereen op het land, had één geit en een paar koeien en zo. Dat mag tegenwoordig niet meer, zeg maar. Daarom gaan die boeren allemaal naar Den Haag. Maar vroeger werkten mensen 12 uur per dag om 's avonds eten op je bord te hebben. Dat was het. Dat is allemaal niet meer nodig. Eén tractor, trekker, zeggen we. Eén trekker doet het werk van 1000 mensen. Dus ja, we krijgen meer vrije tijd. En wat moeten we daar dan weer mee doen? En die tijdgeest die verandert dan onze gedachten. Die tijdgeest die laat het ons normaal vinden om kleinere gezinnen te hebben. Om met twee. Ik zeg allemaal niet dat het fout of goed is. Dat is glijdend, weet je wel. Maar het verandert ons wel. Om met twee mensen te kunnen en te moeten werken. Om je huis te kunnen kopen. En om daardoor niet meer dan 2 of 3 kinderen te kunnen onderhouden. En om zomaar langzamerhand aan te passen en te veranderen. De tijdgeest heeft ons ook voorbehoedmiddelen gegeven. En gezegd van, dan hoeft al het seksualiteit niet meer gericht te zijn op het verwekken van kinderen. Dat is ook onzin, het moet ook om plezier gaan. Seksualiteit is heel belangrijk. Voorbehoedmiddelen, ik ga daar niet over praten of dat wel of niet goed is. Wij hebben ze ook gebruikt. Maar het is wel zo dat je gedachten verandert en soms ook afleidt van waar het in dit leven om gaat. En ook maakt dat je op een andere manier bijvoorbeeld over seksualiteit gaat denken. En zo is de tijdgeest daarover voortgedaan. Tegenwoordig is dan tegenwoordig, dat groeit al tientallen jaren. Maar seksualiteit is ongeveer het allerbelangrijkste wat je zou moeten hebben. Heb je dan geen seks? Zeggen ze als je 30 jaar bent en nog niet getrouwd. En christen en principieel niet met iemand hebt. Heb je nog geen seks? Hoe kan dat nou? Dat moet je toch hebben? Dat is toch raar? Iedereen heeft het. Je kan het toch een keer proberen? Je moet daar toch iets. Dat heb je nodig. En ja, als je dat nodig hebt, dan moet je dat ook doen. En dan hoef je niet te wachten tot je getrouwd bent. Of dan hoef je zelfs niet eens te trouwen om dat te hebben. En dan heb je natuurlijk ook, als je jezelf afwijkend voelt, en dat kan echt, dat weet ik, daar heb ik mensen in meegemaakt, die homoseksueel of lesbisch zijn, ja, dan moet je toch op zijn minst ook seks hebben, want je kan niet zonder seks. Dat is ongeveer het hoogste goed. Ziet u dat tegelijkertijd dat afleidt van het hoogste goed wat werkelijk in Christus is? Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en tot één vlees zijn. En ik zeg dit met het oog op Christus en op zijn gemeente. Het is niet zo gek hoor, dat de tijdgeest, en daar zit de Satan achter, de duivel, juist daar ons in van afleidt. En als het dan toch misgaat met die seks, ondanks de voorbehoedmiddelen, en er komt toch een babytje en dat wil je eigenlijk niet, dan is er toch abortus, dat is toch een recht. We zijn toch baas in eigen buik, we moeten dat toch doen. En toen dat pas gebeurde, dan praat ik een beetje als een oude man natuurlijk, maar de ouderen hier weten dat nog wel. Van 18 de abortuskliniek ging sluiten, omdat hij toch vond dat dat niet mocht, toen nog. Van achter is een beetje veranderd, maar in ieder geval, toen vond hij dat. Ja, dat vonden wij, dat kon niet, abortus. Ik weet nog dat ik er voor het eerst van hoorde en dan dacht, hoe kan je dat doen, abortus? Abortus, een kind doodmaken. 30.000 per jaar in Nederland. Dat is lang niet de hoogste van de wereld, maar dat betekent, hoeveel mensen wonen er in Sliedrecht? Zoiets denk ik, hè? 30.000. Nou, dat is heel Sliedrecht elk jaar. Verschrikkelijk, toch? We moeten het recht hebben. We moeten erover gaan. De groene partijen en de politiek. Je kan het eigenlijk niet meer in vragen stellen. Niet meer ter discussie stellen. Abortus is een recht. Je mag geen vogelnestjes uithalen. We maken ons met z'n allen druk om geredde katjes ergens in Australië. Want daar geniet de mensheid van. En we doden 30.000 kinderen per jaar. En we zijn eraan gewend, mensen. We lopen misschien nog 1 keer per jaar mee met de Mars voor het Leven, als het toevallig uitkomt en we geen verjaardag hebben. En dat doen we heel netjes en rustig en dan gaan we weer naar huis en dan gaat het gewoon allemaal weer verder. En dan kijken we weer onze televisieprogramma's of voetbal, geef ons brood en spelen. En het is allemaal... Ik zeg niet dat ik dat allemaal niet doe, hè? Dus ik sta hier niet als... Oh, ik ga jullie iets vertellen hoe het allemaal moet. Ik kijk soms ook voetballen en kijk soms ook televisie. En we wennen eraan. We maken ons er niet meer zo druk om. Euthanasie. Ja, weet je, als je leven klaar is en het heeft toch weinig zin meer, dan toch dat. Maar ja, wat moet je dan met je leven? Als het alleen maar gaat om met z'n tweeën werken in een huis en weinig kinderen. En als je te ziek wordt, krijg je euthanasie. Als je 70 bent, moet je al een extra onderzoek ondergaan. Bijna, nog niet hoor. Maar dat was van de week weer in het nieuws. Om te kijken of je nog wel rechten hebt op een hartoperatie of op een nieuwe knie of dat soort dingen. Want ja, boven de 70 dan ben je meer kostenpost dan dat je nog waardevol bent. Als het daarheen gaat, wat dan? Wat moeten we dan? Nou ja, dan moeten we onze zingeving ergens anders in vinden. We hebben een paar dingen, milieu hebben we dan bijvoorbeeld. Klimaatneutraal zijn. Let op, ik zeg het er van tevoren even bij als een soort disclaimer. Ik vind dat we heel netjes om moeten gaan met de natuur. En ik doe lekker aan afvalscheiding en zo. Ik sta op z'n kop in mijn grijze bak om er een theezakje uit te vissen, omdat het in de groene bak hoort. Dus ik doe dat echt heel erg netjes. Maar het is toch een complete afgod geworden, mensen. De groene Baal noem ik het. We buigen ons allemaal voor die groene afgod. We geven er miljarden aan uit. We moeten schuldbelijdenis doen. We moeten biechten omdat we vliegen, biechten omdat we rijden, biechten omdat we te veel kinderen hebben, biechten omdat we te veel koeien hebben, biechten om... Want ja, dan ontvangen we schuldvergeving. En we moeten minstens al onze pakken melk drinken waarop staat... deze melk is duurzaam en klimaatneutraal geproduceerd. Ja, staat op elk pak, kijk maar. Het is echt religie waar we door meegesleept worden. En aan de andere kant worden we overstroomd, u merkt dat hier gewoon bij de achterburen, overstroomd met een nieuwe religie, is het wel een religie, en met een nieuwe afgoderij die ons land binnenkomt, de islam die ons land verovert. Ik zeg er gelijk maar weer disclaimer bij, ik hou van moslims, bij mij tegenover staat ook een moskee, ik praat met alle Turkse mensen, ik hou echt van ze, ik vind ze soms ook heel aardig, ik heb daar allemaal niks tegen, maar ik heb wel wat tegen de islam. Wat een afgoderij en wat een dwang en wat een geweld. En onze kinderen, onze jeugd op school wordt geleerd dat het een godsdienst van vrede en van liefde is. En dat we die mensen hier binnen moeten halen en dat we ons misschien zelfs moeten aanpassen. En dat we ze moeten feliciteren met de Ramadan. En dat we maar mee moeten blijven doen. Dat we alles maar gewoon moeten blijven vinden. En de tijdgeest maakt dat we het gewoon gaan vinden. Maakt dat we het gewoon gaan vinden. Haalt alles onderuit. Gender. Hebt u daar wel eens van gehoord? Ik had er 20 jaar geleden nog nooit van gehoord. Gender. Dat betekent dat als nou een babytje geboren wordt in sommige landen, mag je al niet gelijk meer zeggen, we hebben een meisje, we hebben een jongen van de Heer ontvangen. Nee, we hebben een kind ontvangen. Een soort reiziger. En dat hebben we ontvangen. En later gaan we kijken wat hij denkt dat hij is. En dan hopen we maar dat zijn uiterlijk past bij zijn, of bij haar, bij het, moet ik denk zeggen, innerlijk. Ik overdrijf misschien iets, hè, maar toch gebeurt dat. Echt, het gebeurt dat daarin zoveel verandert. En trouwens dikwijls ten koste, dat geldt ook voor homoseksualiteit en dat geldt voor mensen die echt een probleem hebben met man of vrouw zijn, want dat bestaat, dat is er. Er worden soms heel afwijkende mensen geboren in ziekenhuizen. En eigenlijk gaat het ten koste daarvan. Want het wordt een soort modeverschijnsel. Het wordt iets vroeger moest je uit de kast komen in de wereld en dat was nog heel wat. Want dat deed je niet zomaar, want iedereen lachte je uit en nu kan je er trots op zijn. Dat is prachtig als je homo bent, toch weer heerlijk, toch? In de gemeente moet je nog uit de kast komen, daar is het soms lastig. Daar mogen we ons ook wel iets van aantrekken. Staan wij er open voor? Hebben wij liefde voor mensen die worstelen met dat soort gevoelens? Dat is heel belangrijk om dat wel te hebben en te laten weten dat ze hier thuis mogen zijn. Maar in de wereld is dat natuurlijk niet meer zo. Daar zijn mensen bieschierig. Hebt u dat wel eens gehoord? Bieschierig. Dan zijn ze dus hetero, maar ze zijn wel bieschierig. Dus ik ken al een keer wat doen met een man. En kijken hoe dat bevalt. Nou ja, dat bevalt meestal niet zo gauw, maar je kunt het wel, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar je kunt het wel fijn gaan vinden of zo, blijkbaar. Nou, dat is de tijdgeest die ons overspoeld heeft in ons land. Waardoor je met deze dingen bijna niet meer... Hier mag ik het nog zeggen, maar je kunt er bijna niet meer naar buiten komen. Je kunt het bijna niet meer het openbaar zeggen. Als je zoiets bij Dit Was De Dag of bij Pauw en Witteman gaat zeggen... dan ben je de volgende dag een paria, een vreselijk mens. Want dat kan toch niet, wat je er allemaal van zegt, wat je ervan vindt. Nou, daarom zegt Paulus, je leeft in die tijdgeest, daar ontkom je niet aan. Ik bedoel, je vindt nu netjes kort haar ook weer leuker dan 30 jaar geleden. En de mode is ook veranderd met toen. Dus je leeft in die tijdgeest. Maar om nou die tijdgeest te kunnen weerstaan... is niet de kwestie van dit mag niet en dat mag niet en zus mag niet... maar is wortelen in Christus. Is gewoon dat woord open doen, dicht bij God blijven. En pas op dan, pas op voor de dingen die ik nu gezegd heb... en misschien nog wel 100.000 meer dingen... dat niemand je als buit meesleept door filosofie... inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen... de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem, en dat hebben we al gezien, in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is het. We moeten bij hem willen horen. En u bent volmaakt geworden in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. Ook van al die machten, ook van de tijdgeest. Hij gaat erover. Ook van de machten op deze wereld, politieke machten en krachten. Hij is het hoofd van alles. Dus in hem zijn we volmaakt geworden. Nou, dat gaat nog verder. Het wordt nog, het is 9:30, kan het nog even? Een klein stukje nog? Ja, hè? Nou ja, het is... We worden al gauw later natuurlijk. En nou komt er iets, dat is best een beetje ingewikkeld. Een ingewikkeld stukje tekst. Maar dat wil ik je toch even laten zien. Dat heeft ook te maken met dopen trouwens. Heel veel mensen zijn hier gedoopt, denk ik, zo hier onder het podium. Ik hoop dat ze er allemaal weer uitgehaald zijn. Maar ze zijn gedoopt en zijn weer opgestaan met Christus, dat is dopen. En eigenlijk gaat dat volgende ook een beetje over dopen. Nou, daar wil ik best iets over zeggen. Weet je, daar staat... Want dat, in feite was dat een beetje de vraag van die Colossenzen aan Paulus. Hij heeft eerst dit heel prachtig verteld. Maar ze hadden hem ook gevraagd van... ja, maar als we nou helemaal Christus willen volgen... moeten we dan ook niet besneden worden eigenlijk. Net als de Joden. Dan toon je dat je bij Christus hoort. Dan zegt hij nou... in hem bent u ook besneden. Of je nou echt besneden bent of niet. Hè? Besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. De besnijdenis die wel met handen plaatsvindt, dat gebeurt bij jongetjes als ze 8 dagen oud zijn. En dan wordt de voorhuid, het voorste stukje van een piemeltje, even naar voren getrokken en pssst, wordt het eraf gesneden. Er is bloed, een verbandje erom en een dag later is het erover. En dan ben je besneden. Dat is een besnijdenis die met handen plaatsvindt. Maar dat zijn wij niet. Tenminste, de meesten waarschijnlijk niet hier. In hem bent u besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Hoe dan? Dan komt er ongelooflijk ingewikkelde zin. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. De besnijdenis, het uittrekken van de zonde van het vlees. Hoe is dat dan gebeurd? Wat het dan ook al mogen zijn. De zonde van het vlees zijn... eigenlijk afgedaan dus, door de besnijdenis van Christus. Nou moet ik eerst wel even terug naar die besnijdenis die wel met handen plaatsvindt. Dat wegsnijden van, zo wordt het in de Bijbel genoemd, hè, het voorste stukje, de voorhuid, het voorste stukje van het onreine lid van een jongetje. Dat wordt nou eenmaal zo genoemd, onrein lid. Ik had vroeger een oom die zei altijd je vieze dingetje. Dat vond ik niet zo'n... mooi woord voor een plasser of een piemel, maar goed, hij zei dat. En eigenlijk zegt de Bijbel dat ook een beetje. Het is een onrein lid. En daar wordt het voorste stukje van weggesneden. Nou, zegt Paulus, dat zag ergens op. Het bloedig wegsnijden van dat onreine lid, van het stukje van dat onreine lid... dat zag op het wegsnijden van die onreinheid. En uiteindelijk zagen al die besnijdenissen die vroeger aan de jongetjes plaatsvonden... die vroeger gebeurden, zagen allemaal op waar het over ging, namelijk over de besnijdenis van Christus. En die besnijdenis van Christus is niet, het staat ook niet per ongeluk, niet de besnijdenis van Jezus, van Yeshua. Yeshua, Jezus, is besneden toen hij 8 dagen oud was. Maar de besnijdenis van Christus, in het Hebreeuws de Messias, die gebeurde uiteindelijk op Golgotha. Toen de Christus aan het kruis als het onreine lid van de aarde werd afgesneden. Ziet u de vergelijking die dan gebeurt? Dus zoals het voorste stukje van het onreine lid van een jongetje werd afgesneden, zo werd alle onreinheid van de hele wereld op Christus gelegd. En hij was meer dan een vies dingetje, hij was te smerig om te zien voor God en mensen. God kon daar geen gemeenschap mee hebben. Hij droeg onze zonde. Onze zonde heeft hij op zich genomen. En daar draagt hij alle zonden van de wereld. Voor de hele wereld. En daar wordt hij van de wereld afgesneden. En sterft aan het kruis. En daar is dus jou en mijn lichaam van de zonde uitgetrokken. Is weggehaald. Is verdwenen. En als je dat nou gaat geloven, als je door genade van God tot het geloof in Christus mag komen, dan ben je, nadat je tot geloof gekomen bent, hopelijk ook gedoopt. En Paulus zegt dan, in hem bent u begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Dat is wat ik zei, van we hebben ze niet laten liggen, maar we trekken ze er weer uit. We mogen iemand onderdompelen en weer opwekken. Je bent met hem opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, dat is het. Ik moet zeggen dat ik nog heel lang met mijn, ook toen ik tot geloof gekomen was en die Bijbel nieuw voor mij werd, Nog met onzekerheid geworsteld heb. Ik dacht van, klopt het wel? Is het wel zo? Mijn familie werkte ook niet zo erg mee. Die zeiden allemaal dat het ingebeeld was en een gestolen Jezus en dat het allemaal niet kon, want je moest toch uitverkoren zijn en weet ik wat voor dingen ik allemaal meer hoorde toen ik vol was van Christus. En uiteindelijk ben ik overigens in deze gemeente, was toen wel in Alblasserdam, maar daar deed de gemeente dat toen, in Rehoboth, gedoopt, ondergedompeld. En ik weet nog wat het eerste was, wat ik zei toen ik naar boven kwam. En nu ben ik vrij. Weet je, want dan ben je met Christus begraven. Dan is je oude ik weg. Dan is het klaar. Als je nog niet gedoopt bent of daarover worstelt, dan denk ik, zou ik wel. En als je misschien toch getrokken wordt door dingen uit de wereld en misschien net gedacht hebt, oh, al die dingen waar hij het over heeft, dat zijn ook mijn worstelingen. Of het nou over seks of over huwelijk of over gender of over islam of over orde in de maatschappij of wat voor dingen dan ook gaat. Laat je dopen. Kom tot geloof in Christus. Laat je dopen. Het is zo'n mooi weer beeld. Je kunt de rest van je leven zeggen, weet je, de oude Simon die is begraven. En de nieuwe is met Christus opgestaan. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want het is niet zo dat ik na mijn doop nooit meer gezondigd heb. Was het maar waar. Maar ik leef door het geloof. Want hij heeft gezegd, laat het maar daarachter in dat doopwater. Ook wat er daarna allemaal gebeurt. Het oude vlees is afgedaan. Jij bent mijn bruid. Ik heb je lief gehad en nog. Met een oneindige liefde. Weet je, u moet de rest van dat hoofdstukje zelf maar even lezen als u dadelijk thuis komt. Dat gaat erover door. En misschien dat u bepaalde teksten nu ook, hoop ik, misschien wist u dit allemaal al, maar voor sommigen zal het toch een beetje nieuw zijn, dat u het een beetje beter gaat begrijpen. Maar het allerbelangrijkste is, dat je Gods stem verstaat. Dat je hoort wat hij tegen je zegt. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als je jezelf laat begraven door de doop in de dood en met hem opgestaan in een nieuw leven, dan gaat hij je zijn liefde verklaren. En dan gaat hij iets vertellen aan je. Dan fluistert hij af en toe in je oor. Dan laat hij je dingen meemaken. En dan zegt hij, ik heb je lief. Ik heb je lief gehad met een oneindige liefde. Ik zie wel wat je doet. Ik zie wel dat het soms hartstikke misgaat. Ik zie soms je dwalingen, je zonden, je treurigheid, je strijd. Maar ik heb je lief. Ik heb je lief gehad met een oneindige liefde. En ik kijk zo geweldig uit naar onze bruiloft. U ook?